Er zijn van die verhalen die je raken en je heel lang bijblijven. Het volgende is er zo één van. Camille, een documentaire van Deirdre Timp. Gemaakt en uitgezonden in 2006, maar nog altijd even beklijvend. Timp duikt ervoor in haar eigen familiegeschiedenis, met als centrale figuur haar grootvader. Een man die ze nooit heeft gekend. Hij sterft voor ze wordt geboren. Maar iedereen spreekt altijd vol lof over die lieve oude man. En dan, bij het opruimen van de zolder, vinden ze een foto van Hitler. Timp besluit om de confrontatie aan te gaan en gaat in gesprek met haar tantes en onkels. De kinderen van haar grootvader. Dit is Camille.
Zandman.
Hij was klein. Absoluut klein. En kwik. Hij was niet dik. En ja, zijn haar achteruit, voor zover dat er nog haar was. En voor de rest was hem altijd gewoon gezind. Hij lachte altijd. Hij was altijd aangenaam.
Een snorken had hem altijd. Het was een vier, het was een hele vier. Hij droeg een kostuum met een geleken.
Ja, chic. Chic, ja.
En wat voor type? Licht, donker?
Donker, hè. Nee, geen zwarte haar, maar zo.
Welke kleur van ogen?
Ons ma had bruine ogen, maar onze pa... Denk dat onze pa blauwe ogen had. Want de Paula had ook blauwe ogen. Die zou wel blauwe ogen hebben. Dat kan ik me zo niet meer voorstellen.
Het kerkhof van Deurne. Mijn moeder ging elke donderdag naar de markt. En op terugweg van de markt naar huis stopte ze altijd even aan het graf van haar ouders. In de schoolvakanties ging ik met haar mee. En dan kwamen we hand in hand aan het graf, met elk in de andere hand een tas vol boodschappen. Die we even neerzetten. En dan zei ze heel stil: we gaan even goeiedag zeggen aan oma en opa. En dan stonden we daar te kijken naar het graf. En na een minuut ongeveer zei ze heel zacht: dag ma. Dag papa. En dan kneep ze in mijn hand. En dan zei ik: dag oma, dag opa. Tegen een opa die ik nooit heb gekend.
Hallo, dames. Dat is lang geleden gezien, hè? Amai. Dat is lang geleden. Hier zit al een bezoekster, dat is kloof.
Mijn vader had zelf dat plan getekend van ons huis in Deurne. Achteraf heb ik dan ook eens gehoord dat veel buren hun huis lieten tekenen door mijn vader. Ik wist vroeger helemaal niet dat mijn vader architect was. Ik wist dat niet. Dus hij was wel bescheiden.
Alles wat in huis gebeurde, dat deed mijn vader zelf, ja.
Zelfs een ballatoon. Dat werd geschilderd in een grondverf. Eerst was dat een donkerbruine laag. En dan was dat een beige laag erover. En dan ging hem er met de tippen van zijn tenen, ging hem erover. Die tenen hadden die beige laag weggeduwd en gezocht ik die tenen erin. Hè? En we hadden een blinkende nieuwe vloer als we thuis kwamen, hè.
Ik herinner me uit mijn hele prille kinderjaren dat we... Vader zagen we in de week zeer weinig, omdat hij dus een fulltime job had bij Bruggen en Wegen. En dan s'avonds gaf hij avondles in Borgerhout. Maar op weekend dan was hij wel een echte family man. Een vader die met zijn gezin bezig was. En dan was er in de tuin, in de nof, zoals wij zeiden, Paas een oventje. Wij spraken nog West-Vlaams als we heel klein waren.
Paasenoventje, dat was een uitdrukking. Een soort van moestuintje, denk ik.
En daar had hij allerlei bloemen, rozen en zo.
Er stonden ook heel veel irissen in. En kapucintjes, Allemaal schoonbloemetjes.
Dahliassen. Och man. Bergen. Dahliassen.
Zaterdags, ja, dan zat hem te snoeien en te doen. Een grasmachine, dat bestond niet bij met zoveel kinderen. Dat gras groeit, dat doet toch niet, hè. Dat was bruisend.
Mijn opa was dus een lieve, goedlachse man. Een deftig klein meneertje, zoals ik hem ken van op de foto's. Een harde werker. Een ondernemer. Hij laat de viswinkel van zijn moeder in Westende voor wat hij is en trekt naar Antwerpen.
We waren van Westende aan de zee, maar mijn vader zei altijd op zijn West-Vlaams: voor schrivertjes is er geen plaats aan de zee.
En hoe hebben ze elkaar dan leren kennen, oma en opa?
Ah ja. Dat is een zot verhaal. Ze hebben elkaar leren kennen na de biechtstoel. Het waren dus heel vrome mensen, gelijk dat dat vroeger zo was. Hè? En dat was dan maar één kerk in Westende dorp. En mijn vader kwam uit een biechtstoel. En mijn moeder die zat er aan te schuiven te biechten, denk ik. Ook maar als ze 16 jaar was. En hij was er dan 19. En hij was een schoon ventje en zij was een schoon meisje. En zo hebben die elkaar leren kennen. Zo hebben ze me dat altijd wijs gemaakt, hè.
When I was 17, it was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the light on the village green. When I was 17, when I was 21, it was a very good year. It was a very good year for city girls who lived up the stair with all that perfumed hair. And it came undone when I was 21. When I was 35, it was a very good year. It was a very good year for blue-blooded girls of independent means. We'd ride in limousines. Their chauffeurs would drive when I was 35. But now the days are short, I'm in the autumn of the year, and now I think of my life as vintage
wine from fine older kegs. From the brim to the dregs, it poured sweet and clear. It was a very good year.
In een oude map vond ik de brieven die opa schreef naar oma tijdens hun verlovingstijd. Hij woonde in Antwerpen en zij in Westende. Antwerpen, den 12 juni 1923. Dinsdagmiddag. Mijn eeuwig lieve schat. Ken je geen systeem, lieveke, om daarde een jaar rapper te laten draaien? Helpen trekken aan dassen. Misschien zou dat helpen. Doe je mee? Een flink zoet meisje, mijn heerlijkheidje. Zoveel kussen als ik wil. En als ik er nu eens meer vroeg dan je geven kunt? Wel, geef me je roze mondje. Dan heb ik ineens heel het bronnetje van zoenen. Je Camille.
Ons moeder zei altijd, de politiek, dat is een rotteboel.
Kwamen ze dan wel overeen met opa?
Jawel. Ik denk het wel. Dat was dus een heel goed koppel, hè. Die kwamen thuis en die gaven elkaar een dikke kus. En vader en ons ook allemaal. En ik weet wel, mijn moeder had de studies in het Frans gedaan in Oostende. Hè? En dan zei die, quelle nouvelle, zei die. Quelle nouvelle. En dan vertelde mijn vader zo wat van alles van op de bureau, hè. Wij hadden in de hof een touter staan, hè? En een bar en een ding, wat weet ik allemaal. Maar mijn vader was dus een overdreven flamigant en daar hing altijd een Vlaamse leeuw aan. In de hof, altijd, hè? Heel mijn leven lang. Hè? Allee, tot na de oorlog dan. En als die vlag versleten was, dan kocht hij een nieuwe en die hing die er terug aan.
Hij was eigenlijk van bij het leger al in het vaarwater van de Frontpartij gekomen. Dat was dus de latere Vlaams Nationalistische Partij. Hij is daarbij gebleven. Hij is daar ook bij gebleven toen die in het begin van de oorlog besloten hadden om dus te collaboreren. Ik vind persoonlijk dat dat een slecht gekozen woord is. Omdat collaboreren bestond er dus eigenlijk in dat je geloofde dat de nieuwe orde die het nationaalsocialisme had gebracht in Duitsland, dat die ook voor de rest van Europa zou kunnen gelden. En wij waren dus als gezin fout. Te meer omdat al van in het jaar 38... toen mijn vader van de ijsbedevaart terugkwam, had hij thuis gezegd, ik heb daar een jeugdbeweging gezien van jongens met grijze hemden en zwarte korte broeken. En die marcheerden zo mooi. En mijn jongens moeten... Dus mijn jongens moeten daar ook bij.
Antwerpen, den 11 december 1922. Aan mijn Vlaams voelende en Vlaams minnende verloofde. Aan het meisje van mijn hart. Aan het vrouwtje mijner dromen. Ik zou nooit kunnen leven met een meisje waar geen wilskracht in zit. Of geen streven naar een hoger ideaal. Eigen taal, eigen zeden. Zijn er mooiere dan de Vlaamse zeden? Kan Franse liflafferij en vergulde ontucht aan Vlaanderens recht door zee en mannentrots en maagdenreinheid? O, die mooie cultuur van Franse romannetjes van amour en toujours. Wat verderfelijkheid brengt ze niet over ons volk. En vooral over onze lieve jonge meisjes. Dag, mijn kleinzoet machtige Camille.
zoon graag. En hij was in een zanggroep, kunst en vermaak. Al de liederen dat hij leerde, die zong hem thuis en wij zongen dat achterna.
Oh, ik ken er nog zo'n paar.
Ja, van IJvlijdig en Groten ter wereld. Ken je dat niet? Wat recht was en schoon, joeg zijn boezem in brand. Hij duldde geen vreemden tot meesters in het land. Hij eerde geen kroon dan met glorie beperkt en gaf maar de vrijheid de staaf in de hand. En dan nog andere liedjes van... Maar daar ken ik het begin niet van. Citroenen geuren, druiven bloeien, zoiets. En mijn vader was dus altijd aan het zingen. Op de tater en al stonden we te zingen. Allee. We hadden echt een zingende familie. Ik heb dat al dikwijls gezegd. Moest toen de televisie bestaan hebben, hè? Dan zouden wij aan het opstaan van de zingende Vlaamse familie. Echt waar.
And let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. In other words, in other words, I love you.
Mijn oma overleed toen ik 8 was. Mijn ooms en tantes en moeder verdeelde alles wat ze vonden in hun ouderlijk huis. Tijdens het opruimen nam iemand de glazen fotokader op de schouwkast. Toen bleek dat achter de eerste foto een portret van Hitler zat. Mijn moeder kwam geschrokken thuis en vertelde wat ze gevonden hadden. Ik heb het tot nu toe nooit begrepen.
Ja, met de bevrijding. Ze wisten dan dat de oorlog op zijn einde liep. Ja, en dan noemden ze dat de bevrijding. Maar voor ons is dat dus geen bevrijding geweest. Dat was dan de repressie. Dat was tegenovergestelde. Recht over ons was er nog een wei. En dan stond er in de verte een straat met huizen. En daar woonde de familie Strubens. En daar zagen we al dat kudde mensen alle meubels buiten gooien, in brand steken. Dat deden ze dus toen wij alle Vlaamsgezinde mensen. Hè? En dan, als dat daar gedaan was, liepen ze allemaal door de wei voor naar ons te komen. En wij allemaal schrik. Maar
jullie zagen ze komen?
Ze zijn dan allemaal gekomen. Maar mijn vader was die een dag ook thuis. Het was de 4 september, dat weet ik, hè? 44. Mijn vader die trok naar boven, naar het tweede, met al de kinderen. En ik moest ons moeder beschermen, 13 jaar. En al de rest zat boven. En ons moeder die stond oogzwanger van de Erwin. En die is dan een maand later geboren. Hè. En wij hadden een voordeur met een glazen deurtje, gelijk je weet. En ons vader zei, doet die deur niet open. Als hij het vraagt, doet maar langs het glazen deurtje. En de verre zat daar met een paar bakstenen en die had gezegd, als ze durven binnenkomen, dan gooi ik die baksteen op hun kop. Maar ik stond dus beneden met ons moeder, oogzwanger. Hè, en die was dus echt zo, die droeg naar voren. Zo, hè. En die witte brigade aan kop, met een groot geweer, die kwamen naar ons afgelopen en heel dat gepeupel mee. Die zei, dat Molet doet die deur lopen, we moeten meneer Molet hebben. Maar die zaten dus met de kolf van dat geweer door dat glas durken op als moeder uit hun buik.
Mijn moeder weigerde de deur open te doen voor die massa volk die voor ons huis stond. En ik moet zeggen, toen had mijn vader eigenlijk schrik. Mijn vader durfde zich niet vertonen, vooral omdat het hem was die ze wilde hebben. Hij had nogthans gewoon verder gewerkt, zoals voor de oorlog. Maar vooral doordat wij kwamen daar dus regelmatig in een uniform op straat. Daardoor wist men dat wij dus fout waren, dat wij dus zwarte waren.
Maar naast ons woonde er een politiecommissaris, meneer Bouhon. En die kwam buiten en die zei aan die witte brigade, je moet die mensen gerust laten, want die hebben niks misdaan. Die zijn alleen Vlaams gezind, dat is al. Er is nooit geen Duitser binnen geweest, geen geweer, geen revolver, niks. Ga allemaal weg. En ze luisterde dan wel naar die politieman. Maar dan zei die toch, meneer Wallet, kom buiten. Want je zult toch moeten opgeleid worden. Dat maakte, dan kwam mijn vader buiten en zette zijn grijs pistoletje op en een donkerblauwe lange pardessus. Dat volk die was die aan het uitjouwen tot met de kolf van het geweer in zijn nek en zo met zijn handen omhoog, moest hem dus van deurne te voet naar de dierentuin en daar werd hem in de leeuwenkooi gegooid.
Maandag de 6e november 1922, middag. Ah, mijn klein verloofdetje. Heb je mijn kaartje ontvangen uit Gent? De Vlaamse leeuw brulde uit duizenden monden en danste op honderden banieren pikzwart en gulden licht. Nu, voor het meisje was het er te roerend. Mijn broek was beslijkt tot aan de knieën. Hoe zouden er dan mijn meisjes kousjes en kleedje uitgezien hebben? Mijn schoenen kon men niet meer verkennen. Daar lag een laag modder op die schoentjes en getjes aaneenreeg. En we moeten bukken voor sabel houden en weglopen voor chargerende gendarmen. Mijn meisje zou wel bang geweest zijn. En toch waren er keerlinnen bij die met hun fijne vrouwenstemmen tussen de machtige mannenborsten mee het leeuwlied aanhieven en mee betoogden voor Vlaanderens recht. Dag mijn kindje. Vele kusjes op je wangen, je lokken, je voorhoofd en je mondje. Je klein pruimenmondje, dat bloost als een krieken. Je Camille.
de 13 oktober 1944. Inmiddels, ja, Erwin was dan geboren. En dan waren die van de Leeuwenkuil al gebracht naar de geniekazerne in Berchem. De Ferren en ik, wij moesten dan te voet van Deurne naar Berchem stappen. Er was geen geld voor een tram, dus wij stapten maar. En wij dachten, naïeve kinderen dat we waren, als we dat gaan zeggen, dan mag de papa direct mee naar huis, dachten wij. En je weet, in ieder gevangenis moeten de gevangenen zo'n half uur wandelen, hè? Op de binnenkoor. En ineens zagen wij ons vader de stappen bestonden buiten aan te schuiven. En terwijl we stonden aan te schuiven, begonnen slechte mensen ons vol te gooien met eieren en tomaten. Maar dan zagen we ons vader en wij riepen, maar papi, papi, Johanneke is geboren. Wij wouden dat aan Johan eten. Papi, kom je mee naar huis? Die peers, die duiden ons maar weg. Ja, maar wij hebben een broertje bij. Mag papi nu naar huis? Ik hoor het me nog zeggen. Ga nu naar huis. Papi komt nu naar huis. Die sipeer dan. Mijn vader had dat dan toch gehoord en die riep... Het mag niet Johanneke eten, het moet Erwin eten. Dat is dus ook echt gebeurd.
En waarom moest die Erwin eten?
Ja, achteraf beschouwd. Dat moet ik niet precies. Denk ik dat dat is voor Erwin Rommel.
Antwerpen, den 5 juli 1945. Meneer, gelieve u aan te bieden op maandag 9 juli, 9:30, op het gebouw van Brugge en Wegen, Nerveerstraat 18, om onderhoord te worden in zaken uw houding tegenover het vaderland gedurende de laatste oorlog.
Hier is het. Robert Molet uit Deurne, wapendracht en SJV, tot 3 jaar gevangenisstraf. Om dat laatste nieuws. Dat is in 1946. Nou, was ik 20 jaar, nog geen 21 man.
3 jaar veroordeeld?
Ja, 3 jaar gekregen. Ja. En 2 jaar vastgezeten, werkelijk vastgezeten. Ik ben mee naar de IJzerbedevaart, daar heb ik foto's van. Ik ben mee naar de IJzerbedevaart geweest met onze pa. Och jongen. Als ik 10 jaar was of zoiets.
Opa werd in 1945 veroordeeld wegens collaboratie en heeft een aantal maanden gevangen gezeten. Vele jaren later is hij in eer hersteld. Van zijn oudste zoon Robert, die tegen het eind van de oorlog naar Duitsland was gegaan met de Vlaams-Nationalistische Jeugdvereniging, hoort hij 2 jaar lang niets. Uiteindelijk wordt hij teruggevonden, gerepatrieerd en veroordeeld wegens wapendracht. Op het proces is de rechter naar het schijnt niet mild voor opa. Die zou zijn foute ideeën op zijn kinderen hebben overgedragen. Opa heeft alles gedaan om Robert vrij te krijgen, vond dat hij ten onrechte vast zat. Hij is heel stil in die tijd. Hun jongste kind, mijn moeder, is 7 maanden in het voorjaar van 1947. Als opa uitkijkt naar Vaderdag.
In ieder geval, er was gezegd op zekere ogenblik, ik zei vader in het voorjaar van 1947... dat hij tegen Vaderkensdag thuis zou zijn. Dat dus onze oudste tegen Vaderkensdag. En Vaderkensdag, dat was vroeger de 19e maart, de heilige Jozef. En dus de 19e maart komt mijn vader 's avonds van zijn werk thuis.
Hij zegt, waar is Robert?
Is onze zoon thuis.
Is Robert nog niet thuis?
Maar wij waren lachers en zwanzers. En wij zeiden, ja, maar hij is er niet. Ja, maar niet lachen en zwanzers. Ik zal hem wel vinden. Ja, maar papa, hij is er niet. wij met serieuze gezicht, maar die geloofde dat niet. Dus die ging heel dat huis afzoeken, tot midden toe, in een rommelkotje en al daarboven, dat zolderke. Maar die was er niet, natuurlijk. Hè.
En op dezelfde avond kreeg hij een beroerte.
En een andere dag hebben ze mij naar huis laten komen met twee gendarmen. Ik had normaal heel die nacht bij hem moeten blijven zitten. En dan was hij er zaterdagsmorgens doorgekomen met een bloeddrukvermindering.
Dus het moet zeker verschrikkelijk zwaar op hem gewogen hebben. In ieder geval, vier dagen later was hij dood.
Ik heb het heel mijn leven meegedragen. En doordat wij zo christelijk waren, dan baden wij maar alle dagen. Ik heb dus 30 jaar aan een stuk gebeden omdat mijn vader in de hemel zou komen. En toen heb ik gedacht, nu stop ik ermee. Als er nu nog niet in de hemel is, dan komt er maar niet in. Ja, dat klinkt nu allemaal heel aardig, maar het is dus allemaal echt gebeurd.
Dat was onze pa.
Zandman. Dit was Camille, een documentaire van Dierdere Timp uit 2006. Het leverde haar een radioprijs op en meer dan terecht. Want het vergt moed om in je eigen familiegeschiedenis te duiken en ook de moeilijke, lelijke en dubbele kanten ervan onder ogen te durven komen. Morgen is er weer een nieuwe Zandman en dan serveren we je iets totaal anders. Een stuk dat danst op de grenzen van het magisch realisme. Maar eerst nog een fijne muzikale nacht hier bij Radio 1. En mogen de paasklokken en haas je heel veel lekkers brengen deze nacht.